Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. Vanmiddag gaat om 3:15 voor dominee W.J. van der Brink. Let u op dat tijdstip, 3:15 dus vanmiddag. Zondag 10 februari, de eerste Lijdenszondag, zijn de diensten als volgt. Om 10:00 dominee P. den Oude, of 16:30 middags hoop ik zelf voor te gaan. Mededelingen, woensdag 6 februari is de Bijbelstudiekring. We bespreken dan prediker 7, vers 13 tot en met 18, het gedeelte dat vanmorgen ook in de preek aan de orde wordt gesteld. De Bijbelstudiekring begint om 19:30. Zondag 17 februari zal het 's middags bediening zijn van de Heilige Doop. Doopouders worden verzocht een verzoek om de doop van hun kind te richten aan de scriba, broeder Roosendaal. We herinneren u aan de stemmingsavond voorafgaande aan de Bijbelavond op woensdag 13 februari om 19:30. Voor alle data geldt Deo Volente. Ik noem u vast de dienst der offeranden. De eerste collecte is voor het landelijk jeugdwerk, de tweede voor de kerk en de collecte bij de uitgang is voor het onderhoud van de kerk bestemd. Tot zover de mededelingen. Laten we de dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen uit de berijming van het gebed des Heren, het 4e vers. Uw wil geschieden, uw wil alleen, als in de hemel, hier beneden. Uw wil is altoos wijs en goed, het is majesteit, al wat gij doet. Wij zingen vers 4 uit de berijming van het gebed des Heren. Wij stellen ons voor de heilige wet van God en de samenvatting daarvan. In antwoord daarop zingen wij Psalm 111, het 2e vers. Des Heeren werken zijn zeer groot, wie ooit daarin zijn lustgenoot doorzoekt, die ijverig en bestendig. Psalm 111, vers 2 zingen wij na de lezing van Gods wet en de samenvatting. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En een uit hen, een wetgeleerde, heeft gevraagd, Jezus verzoekende en zeggende, Meester, welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem, gij zult lief hebben, de Heere uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede, aan dit gelijk, is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Laten wij samen bidden. Heere God, wij danken u dat wij op deze morgen hier samen mogen zijn. Ons leven is broos, breekbaar. Het is zo zwak, Heere. Wij horen telkens om ons heen van mensen die dit leven moesten verlaten, jong of oud. En dan bidden wij hier ook voor diegene in ons midden. We bidden voor mevrouw Hofman die in de achterliggende week haar zus heeft begraven. We bidden voor familie Priem en familie De Raaf die hun vader en grootvader hebben begraven. We bidden voor familie Ottespeer als zij morgen hun moeder hebben te begraven, hun oma. Heer, wat is de dood dichtbij? Wat spreekt die stem onophoudelijk? We bidden Heere ook voor Anneloes Kiefiet en voor André Roosendaal en hun gezinnen als hun opa stervende is, aan het einde gekomen van het leven. Heere, dan komen de vragen op ons af. Of wij bereid zijn om u te ontmoeten. Of wij mogen weten dat het goed is. En dat wij zonder verschrikken voor God kunnen verschijnen. Heren, die vragen die leven in ons aller hart. En we kennen de vraag. Geef dat wij, Heren, door uw Zoon, de Heere Jezus, met een vast vertrouwen, die vraag mogen beantwoorden. Ja, ik mag zonder verschrikken voor God verschijnen. Door Hem die zichzelf in de dood gegeven heeft. Heer, en zo zijn wij vanmorgen ook bij elkaar als mensen die stervende zijn. Voor wie het einde komt, die allen te maken hebben met de broosheid en de onvoorspelbaarheid van dit aardse leven. Dan zal de preek daar ook over gaan, Heren. Help ons om daarnaar te luisteren. Help ons ook om uw woord toe te passen op onze eigen situatie, op ons eigen leven, ook als dat moeilijk en pijnlijk is. Het staat ook in het boek van de Prediker. De woorden van de wijze zijn als prikkelen, als nagelen die er diep in geslagen worden. En toch, Heren, het is goed om eerlijk te zijn, want dan zullen wij ook de vreugde mogen kennen van Jezus Christus, die dood en graf heeft overwonnen, die de weg is gegaan, de weg van geloof, opdat wij Hem mogen navolgen. De overste leidsman en de voleinder van het geloof, die het kruis heeft gedragen en schande heeft veracht. Heren, zo bidden wij om de opening van uw woord. Help ons om te luisteren, help ons om het te begrijpen en datgene te horen wat goed is en gepast voor onze situatie. Help ook hem die te spreken heeft, Heren, geef dat uw woord door hem heen klinken mag. En zo bidden wij ook om de werking van uw Heilige Geest, opdat ook deze dag en deze dienst een plaats mag hebben in de komst van Jezus Koninkrijk. Heren, zo zien wij op tot u. En bij u alleen, Heren, kan onze hoop en verwachting zijn. Die is niet bij ons. Wij moeten het ook belijden op deze eerste dag van de nieuwe week. Terugziende, vooruitziende, Heren, hoe zouden wij in onszelf rechtvaardigheid kunnen vinden? Wees niet al te rechtvaardig, wees niet al te wijs, zegt uw woord. Laten wij zo voor u mogen buigen, de wijze en rechtvaardige God, opdat wij het verwachten van uw evangelie. Wat u daarin hebt geopenbaard, Heer, is vast en zeker. En laat ons daarop mogen steunen. We bidden voor andere mensen uit onze gemeente die niet bij ons kunnen zijn, of die in moeilijke omstandigheden verkeren. Heren, we bidden voor Teun de Bruin, wees ook met hem. Als hij al zo lange tijd niet de diensten kan bezoeken, maar geef dat hij zich verbonden weet en verbonden mag blijven innerlijk met de gemeente. We bidden voor mevrouw Oudzoon, die zo lange tijd verpleegd moest worden, verzorgd moest worden in de hoop. Heren, we danken u dat zij vooruitgang mag zien en dat, als u het geeft, het einde van haar behandeling dichtbij gekomen is. Heb dank daarvoor, Heren, dat u te alle tijden, ook in de duisternis, aanwezig bent. De duisternis ligt voor u als de dag. Laat zo, Heren, ook haar leven en van haar man en alle om haar heen mogen steunen op hem die het licht der wereld is, de Heere Jezus Christus. We danken u, Heren, voor de huwelijksdienst die er mocht zijn van Willem en Annemieke Boom. We danken u dat we daar als gemeente ook in mochten delen, bij aanwezig mochten zijn en samen met hen het woord van u mochten horen. We bidden voor onze koningin Beatrix, die achterliggende week jarig was. Heren, wees met haar als ze oud geworden is. We danken u voor alles wat ze heeft mogen betekenen voor ons land en volk in al die vele jaren. En we bidden ook voor prins Willem-Alexander, die het koningschap op zich zal nemen als u het geeft. Heren, wees ook met hem. Het hart van de koning is in uw hand als waterbeken, zegt uw woord. Laat ook zijn hart door uw geest doortrokken mogen zijn van wijsheid en van uw genade. Wees ons zo nabij, Heren, ook in deze dienst. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij openen het boek, Bijbelboek Prediker, in hoofdstuk 7. Wij lezen vers 1 tot en met 18. En de versen 13 tot en met 18 zullen dan de stof voor de prediking vormen. Wij hopen komende woensdag weer de Bijbelstudiekring te hebben, waarin wij dit jaar nadenken over het boek Prediker. En dan zal dit gedeelte ook aan de orde zijn. Prediker hoofdstuk 7, wij lezen vers 1 tot en met 18. Het woord van God spreekt hier als volgt. Beter is een goede naam dan goede olie, en de dag van de dood dan de dag dat iemand geboren wordt. Het is beter te gaan in het klaaghuis dan te gaan in het huis van de maaltijd. Want daarin is het einde van alle mensen. En de levende legt het in zijn hart. Het treuren is beter dan het lachen. Want door de droefheid van het aangezicht wordt het hart gebeterd. Het hart van de wijzen is in het klaaghuis. Maar het hart van de zotten in het huis van vreugde. Het is beter te horen het bestraffen van de wijzen. Dan dat iemand hoort het gezang van de dwazen. Want zoals het geluid van doornen onder een pot. Zo is het lachen van een zot. Dit is ook ijdelheid. Voorwaar de onderdrukking zou wel een wijze dol maken. En het geschenk verderft het hart. Het einde van een ding is beter dan zijn begin. De langmoedige, de geduldige, is beter dan de hoogmoedige. Wees niet haastig in uw geest om te toornen. Want de toorn rust in de boezem van de dwazen. Zeg niet: wat is er dat de vorige dagen beter geweest zijn dan deze? Want ge zoudt daarnaar niet uit wijsheid vragen. De wijsheid is goed met een erfdeel. En degenen die de zon aanschouwen hebben voordeel daarvan. Want de wijsheid is tot een schaduw en het geld is tot een schaduw. Maar de uitnemendheid van de wetenschap is dat de wijsheid haar bezitters het leven geeft. Aanmerk het werk van God, want wie kan rechtmaken wat hij krom gemaakt heeft? Geniet het goede ten dagen van de voorspoed, maar ten dagen van de tegenspoed zie toe. Want God maakt ook de een tegenover de ander, ter oorzake dat de mens niet zou vinden iets dat na hem zal wezen. Dit alles heb ik gezien in de dagen van mijn ijdelheid. Er is een rechtvaardige die in zijn gerechtigheid omkomt. Daarentegen is er een goddeloze die in zijn boosheid zijn dagen verlengt. Wees niet al te rechtvaardig en houd uzelf niet al te wijs. Waarom zoudt gij verwoesting over u brengen? Wees niet al te goddeloos en wees niet al te dwaas. Waarom zoudt gij sterven buiten uw tijd? Het is goed dat gij daaraan vasthoudt. En trek ook uw hand van dit niet af. Want die God vreest, die ontgaat dit alles. Tot zover. De tekst voor de prediking zijn de versen 13 tot en met 18. Laten we die versen nog een keer lezen. Aanmerkt het werk van God, want wie kan rechtmaken wat hij krom gemaakt heeft? Geniet het goede ten dagen van de voorspoed, maar ten dagen van de tegenspoed zie toe. Want God maakt ook de een tegenover de ander, ter oorzake dat de mens niet zou vinden iets dat na hem zal zijn. Dit alles heb ik gezien in de dagen van mijn ijdelheid. Er is een rechtvaardige die in zijn gerechtigheid omkomt. Daarentegen is er een goddeloze die in zijn boosheid zijn dagen verlengt. Wees niet al te rechtvaardig. Houd u zelf niet al te wijs. Waarom zoudt gij verwoesting over u brengen? Wees niet al te goddeloos. Wees niet al te dwaas. Waarom zoudt gij sterven buiten uw tijd? Het is goed dat gij daaraan vasthoudt en trek ook uw hand van dit niet af, want wie God vreest, die ontgaat dat alles. Laten wij boven de preek als een thema schrijven: hoe te leven als het leven tegenzit. Hoe te leven als het leven tegenzit. Drie gedachten. Ten eerste het kromme in het lot. Ten tweede, het kromme komt van God. En ten derde, het kromme en het gebod. Hoe te leven als het leven tegenzit, daarover gaat dit gedeelte. De prediker noemt dat in vers 13 dat wat krom is, wat geknakt, wat gebroken is. Hoe te leven als het leven tegenzit, onze eerste gedachte, het kromme in het lot. Wij zullen voornamelijk ons richten op vers 13 en 14. En dan ten tweede, het kromme komt van God, dat zegt hij er nadrukkelijk bij, aanmerkt het werk van God. En vers 15 zegt dat er na hem boven God geen oorzaak is aan te wijzen. God is uiteindelijk de oorzaak ook daarvan. Het kromme komt van God. En dan ten derde het kromme en het gebod. Vers 16, 17 en 18. Wees niet al te rechtvaardig, wees niet al te goddeloos, maar vreest God. Dat zullen de drie gedachten zijn waar we met Gods hulp bij zullen stilstaan. Laten wij uit Psalm 73 zingen. Psalm 73, vers 1 en 13. Ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Hoe donker ooit Gods weg moog wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. Maar ach, hoewel mijn ziel dit weet, mijn voeten waren in mijn leed schier uitgeweken en mijn train van het spoor der godsvrucht afgegleen. Laten wij vers 1 en ook vers 13 uit Psalm 73 zingen. Gemeente, wij schrijven boven de preek hoe te leven als het leven tegenzit. Onze eerste gedachte, het krommen in het lot. Ik begin met u wat te vertellen over Thomas Boston. Dat was een predikant in Schotland in het begin van de 18e eeuw. Hij heeft een boek geschreven over dit vers, Prediker 7 vers 13. Aanmerkt het werk van God, want wie kan recht maken wat God krom gemaakt heeft? En de titel van zijn boek is Het Kromme in het Levenslot. Die man die wist waar hij het over had. Het was een zwaarmoedige, neerslachtige man. Maar hij had daar menselijk gesproken ook alle aanleiding toe. Vaak was hij half ziek. Maar in al die jaren, tientallen jaren dat hij gepreekt heeft, is er nooit één dienst geweest dat hij moest verzuimen. Altijd was hij daar. Zijn vrouw was chronisch ziek, naar het lichaam en waarschijnlijk ook naar de geest. Een zwaar en een moeilijk leven. Maar de grootste beproeving die deze twee mensen, Thomas Boston en zijn vrouw Catharina, gekregen hebben, waren hun kinderen. 10 kinderen hebben zij mogen ontvangen. 6 van die 10 kinderen zijn jong gestorven. 6 van de 10. En ik zal u iets vertellen over 2 van die kinderen. 1 van hun kinderen hadden zij de naam Ebenezer gegeven. Eben Haezer. Eben Haezer. Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Die naam gaven zij aan dit kind. Maar het jochie stierf. En Thomas Boston, die een dagboek bijhield, schreef in zijn dagboek: het was voor mij zwaarder om zijn naam te begraven dan om zijn lichaam te begraven. Toen werd zijn vrouw weer zwanger. En werd weer een jochie geboren, 4 augustus 1708. Welke naam zouden ze dit jongetje geven? En vader Boston die dacht erover na, zal ik dit jongetje opnieuw die naam Ebenezer geven? Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Maar hij aarzelde, hij durfde niet goed. Het zou een blijk zijn van zijn hoop op de trouw van God, telkens weer, maar als dit kind ook zou sterven, wat dan? Zou die dat wel kunnen dragen, als hij dit jochie ook zou moeten gaan begraven? In geloof besloot hij, ja, ik zal ook dit jongetje diezelfde naam geven, Ebenezer. Maar het kind werd ziek, het kreeg de mazelen, in die tijd een levensgevaarlijke ziekte. De moeder werd ook ziek. En vader Boston trok zich terug in de schuur naast het huis. Om te bidden voor dat jochie. Hij voelde zich traag in zijn bidden. Hij was bang dat hij zelf ook ziek zou worden. Hij kon zich niet concentreren. Maar hij besloot, ik zal blijven bidden. En God gaf hem zijn genade en zijn geest. En hij mocht bidden. Hij sloot daar opnieuw persoonlijk zijn verbond met God. Hij vernieuwde dat verbond met God. En hij sloot ook nadrukkelijk een verbond voor dat kleine jongetje. Dat jongetje dat te klein was om te weten van genade. Dat jongetje dat te klein was om te weten van Christus. Maar hij schreef in zijn dagboek, ik sloot namens Ebenezer het verbond met God. En namens hem nam ik Christus aan, zoals hij in het evangelie wordt aangeboden. Ik gaf mijn kind aan de Heere. En de engelen in de hemel en de stenen van de schuur waren mijn getuigen. Ik bad voor zijn leven, dat hij voor Gods aangezicht in leven zou mogen blijven. Daarna ging hij terug naar het huis toen hij gebeden had. Hij stapte het huis binnen en hij zag het kleine kind Ebenezer. En was nog zieker. Het kind stierf bijna 2 maanden oud. En Boston schrijft in zijn dagboek: en toen dit jongetje zijn laatste adem uitblies, lachte hij zo. Dat mijn hart opsprong van vreugde. Nog nooit had ik zoiets gezien. Het kleine zusje van Ebenezer werd ook ziek. Maar zij bleef leven. En Boston zag het als troost van God. Toen Ebenezer in de doodskist werd gelegd, kuste de moeder haar zoontje voor de allerlaatste keer. Boston zelf schrijft in zijn dagboek: ik tilde slechts het linnen van zijn gezicht en ik keek ernaar en ik legde het laken terug, want ik vertrouwde dat ik het lichaam eenmaal verheerlijkt weer zou zien. Toen droegen vader en moeder Boston, gebroken door het lot, voor de 2e keer hun kindje Ebenezer naar het graf. Boston was 32 jaar toen dit gebeurde. Vele jaren later, hij was 54 jaar, schreef hij de laatste woorden in zijn dagboek. 3 zinnen. De mens wordt wenend geboren, leeft klagend, sterft teleurgesteld. Alles is ijdelheid en kwelling des geestes. Op uw zaligheid wacht ik, heren. 56 jaar was Boston toen hij stierf. En in zijn nalatenschap, in zijn papieren, vonden ze een boek. Het kromme in het levenslot. Een verhandeling over deze tekst aanmerkt het werk van God, want wie kan recht maken wat hij krom gemaakt heeft? Het kromme in dit vers, gemeente, is niet dat God iets slechts doet, iets kwaads in de zin dat God dingen doet die niet mogen. Nee, het gaat over de knak in het leven, de tegenslag, de tegenspoed. Het is het beeld van een tak, van een bloem die recht omhoog groeit, maar er komt een knak in. Hij wordt gebroken. Hij kan niet meer rechtop verder groeien. Het kromme in het levenslot. Boston beschrijft in zijn boek dat dat meestal gaat over 4 terreinen. Lichamelijke gebreken noemt hij. Je bent ziek. Je kunt niet wat je zou willen. Je voelt je zwak. Je voelt je terneergeslagen. Lichamelijke gebreken. Hij noemt ten tweede je eer en goede naam. Je wordt gesmaad, je voelt je nagekeken, de mensen praten over je. Het kromme in het lot. Hij noemt ten derde de last van je werk. Wat kan het zwaar zijn, wat kan het moeilijk zijn? De last van zijn roeping noemt hij zelf ook in zijn eigen geval. De taak van de gemeente die op hem lag. En ten vierde familiebetrekkingen. Je kinderen, je man of je vrouw, je ouders. Wat kan dat het leven breken? En vervolgens zegt Boston, hij zegt dat kan op 3 manieren plaatsvinden. Er kan 1 gebeurtenis in je leven zijn met voor altijd blijvende gevolgen. Hij noemt als Bijbels voorbeeld de kindermoord in Bethlehem. Die ene dag die het leven van die moeders en van die vaders voorgoed heeft geknakt. Het kan ook zijn, zegt hij, dat de meerdere tegenslagen elkaar alsmaar opvolgen. Hij geeft het voorbeeld van een bergwandelaar die vermoeid is, die omhoog klimt en hoopt: als ik nu bovenaan die berg ben, dan heb ik het gehad. Maar hij is bovenaan de berg en achter die berg ligt nog een berg. Het derde voorbeeld dat hij geeft is dat de ene moeite weliswaar wordt beëindigd, maar dat er een andere moeite komt daarvoor in de plaats. Hij wijst naar het leven van Rachel. Haar hele leven ging zij gebukt om de kinderloosheid. En toen ze eindelijk zwanger was, toen zij een kind kreeg, kostte het haar eigen leven. Het kromme in het levenslot. Ieder mens krijgt ermee te maken. Ieder mens krijgt ermee te maken. De een meer, de ander minder, dat is waar. Maar er is geen mens die altijd recht toe, recht aan mag groeien. Altijd komt daar het moment van die knak, van dat kromme, van die breuk. Vers 14 zegt het, geniet het goede ten dagen van de voorspoed. Misschien zijn er hier mensen die zeggen, dat ken ik zo niet. Nou, geniet van de voorspoed. Geniet ervan, zegt de prediker. Want het zal niet zo blijven. Ten dagen van de tegenspoed, zie toe. Bereid je er maar op voor. Dat is niet somber bedoeld, gemeente. De prediker is iemand die prikkelen en nagelen er diep in slaat, zegt hij. We hebben, misschien dat u dat jij dat herinnerde, de eerste keer dat we over prediker nadachten, gezegd, dat zijn die trage vragen. Die grote vragen van het menselijke leven. Voorspoed, wees er blij mee. Maar de tegenspoed kan komen. Plotseling, zie toe. Er is voorspoed, ja. Je mag ervan genieten, ook dat hebben we vaker gehoord. Maar er komt tegenspoed. En Boston zegt in zijn boek, ja, wij zien dat meer bij onszelf dan bij anderen. Je kunt het leven van andere mensen zien en je denkt, het gaat alsmaar goed en er gebeurt helemaal niets. Zo dacht Asaf in Psalm 73. Ik heb mijn bestraffing elke morgen, maar die goddelozen, die hebben alleen maar voorspoed. Nou, zegt Boston, het is niet waar, denk eens aan Haman. Het ging allemaal zo goed. Het leek prachtig te gaan. Het kon niet stuk. Hij mocht komen op de maaltijd bij de koningin, bij Esther. En een dag later hing hij aan de galg. Zo komt dat in het leven van ieder mens. Vers 15 zegt het ook. Dit alles heb ik gezien in de dagen van mijn ijdelheid. Er is een rechtvaardige die in zijn gerechtigheid omkomt. Er is iemand die leeft, rechtvaardig is, goed is. Hij sterft. Er is een goddeloze die in zijn boosheid zijn dagen verlengd ziet. Iemand die zich aan God of gebod niet gelegen laat liggen en alles gaat hem voor de wind. Het lijkt wel alsof het kwaad de overhand op deze aarde heeft. Is het wel waar wat de psalm zegt? Gewis, er is een God die leeft en op de aarde vonnis geeft. Is dat wel waar? Zie je dat wel? Is het leven niet een opeenstapeling van onrecht, van gebrokenheid? Het kromme in het levenslot. En toch, gemeente, onze tweede gedachte. Het kromme komt van God. Aanmerkt het werk van God. Want wie kan rechtmaken wat Hij krom gemaakt heeft? Dit is niet de eerste keer dat de prediker over het kromme spreekt. In hoofdstuk 1, dat inleidende hoofdstuk, heeft hij het ook al genoemd. Er staat in hoofdstuk 1, vers 15, het kromme kan niet rechtgemaakt worden en hetgeen dat ontbreekt kan niet meegeteld worden. En toch zit er wel een belangrijk verschil tussen hoofdstuk 1 en hoofdstuk 7. Het kromme kan niet rechtgemaakt worden. Dat is de blik om ons heen, wij zien de wereld zoals het gebeurt. Er is veel wat krom is. Het kromme in het levenslot. Maar hier in hoofdstuk 7 gaat de prediker daar iets aan toevoegen. Hij zegt, het is het werk van God. God is degene die dat doet. Als je niet in God gelooft, zie je ook dat het leven gebroken is. Maar hier noemt hij God daarbij? Gemeente, wat zijn dit voor harde, pijnlijke woorden? Doet God dat? Dat kromme in uw leven? Doet God dat? Dat pijnlijke, dat afschuwelijke, dat je leven voorgoed tekent? Heeft God dat gedaan? Dat het kleine kindje Ebenezer toch sterven moest? Ja. Aanmerkt het werk van God. Hij heeft dat krom gemaakt. Het staat in de Bijbel, gemeente. God doet dat. Vers 14 gaat daarop in. De tweede helft. God maakt ook het ene, de voorspoed, tegenover de andere, de tegenspoed, ter oorzake dat de mens niet zou vinden iets dat na hem, boven hem wezen zal. Wat is nu de laatste en de hoogste oorzaak van al het leed in ons leven? God. Kijk, het kan zijn, gemeente, dat mensen niet aan God geloven. Die krijgen ook tegenslag en ook moeite in hun leven. Ook daar worden kinderen plotseling weggerukt. Ook daar hebben mensen verdriet en tegenslag. En zij zeggen waarom, maar er is geen antwoord, er is geen oorzaak voor, het gebeurt toevallig. Dat is nu eenmaal het lot. Zo gaat het leven. Dat is de tragische samenloop van omstandigheden. Je kunt nooit zeggen, aldus deze mensen, wat de oorzaak daarvan is. Het lijkt me afschuwelijk. Het lijkt me verschrikkelijk om zo te moeten leven. Maar gemeente, als wij geloven dat God de oorzaak is van alles wat er in ons leven gebeurt, uw leven, jouw leven, mijn leven, ook dat kromme, ook dat verschrikkelijke. Wij zeggen het met vers 15, God is de uiteindelijke oorzaak en boven hem is er niets meer. Dat is het laatste en het hoogste wat wij kunnen zeggen, maar is dat nu zoveel beter? Is dat nu echt zo'n grote troost? Job kon het zeggen, de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen. Maar hij schreeuwde het even goed uit van nameloze ellende. Zou ik het goede uit de hand van God ontvangen en het kwade niet? En hij zat daar verslagen en gebroken en geruïneerd. En toch, gemeente, de prediker zegt het. God doet dat. Het is het werk van God. Hij wijst op de hoogheid, de soevereiniteit van God. Het is, we zongen het, het is majesteit alles wat gij doet. De prediker heeft zo'n diep ontzag voor de grootheid en de heiligheid van God. En had Thomas Boston ook. Daarom kon hij zo leven, daarom kon hij een boek schrijven over het kromme in het levenslot. Maar gemeente, wat is nu het centrum van dit heelal? Ben ik dat? Bent u dat? Ben jij dat? Of is God dat? Is God er voor mij? Of besta ik omwille van God? Tot wie en voor wie zijn alle dingen geschapen? Voor mij? Voor u? Voor God? Hij mag doen met het zijne wat hij wil. Wie heeft de volkomen wijsheid en het inzicht? Ben ik dat? Met mijn beperkte egoïstische verstand? Of is God dat? Er is geen doorgronding van zijn verstand. Dat is de soevereiniteit van God. Wie zijn wij, gemeente, dat wij met onze maker zouden twisten? Wie geeft ons om het recht om tegen God te zeggen, wat doet u? God is de Almachtige. God is onverzettelijk. Het is het werk van God. Wie kan recht maken? We kunnen proberen wat we willen, maar als God het krom maakt, maken wij het niet recht. Dat is de soevereiniteit, de hoogheid, de majesteit van God. En toch, gemeente, ik moet er wat bij zeggen. Ik wil er ook wat bij zeggen. Wanneer kan u, kun jij, kan ik deze woorden aanvaarden? Dat is niet waar als wij alleen spreken over de majesteit en de soevereiniteit, de heiligheid van God. Er komt nog wat bij. De liefde van God. Als we dat eruit laten, gemeente, dan komen we misschien wel zover dat wij zwijgen met de mond, maar wij vloeken met het hart. Er zijn wel mensen die vinden dat het zogenaamde hoogtepunt van geestelijk leven, dat je maar accepteert, zomaar accepteert wat God doet. Nou, gemeente, het is niet waar. Wij kunnen alleen aanvaarden wat God doet, als wij hem ook kennen in zijn liefde. En dan, als ik God mag kennen in zijn liefde, dan zeg ik, ja, Heere, ook dat kromme is uw werk. Let wel op die volgorde. Let op die volgorde. Eerst moeten wij iets kennen van de liefde en de genade en de wijsheid van God. En dan zullen wij ook bereid zijn en te zeggen, ja, diezelfde God is ook wijs, ook goed, ook liefdevol in dat kromme in mijn leven. Al begrijp ik er helemaal niets van. En gemeente, hoe gaan wij die liefde van God zien? Het gaat hier over de wijsheid en de rechtvaardigheid en de hoogheid van God. Maar diezelfde wijsheid heeft God gebruikt om een weg uit te denken van zalig worden. Hebben wij niet bedacht? Heeft God bedacht? De weg van het evangelie door Jezus Christus. Dat is een weg van goedheid. Dat is een weg van rechtvaardigheid. Dat is een weg van liefde. Als ik ga zien, gemeente, dat die God die alles kan en almachtig is, zijn almacht gebruikt heeft om mij uit de dood levend te maken. Dan ga ik ook aanvaarden dat hij diezelfde almacht gebruikt in dingen die ik niet begrijp en die mijn verstand ver te boven gaan. En die tegenslag en tegenspoed en die het gebrokene en het geknakte in mijn leven inhouden. Dan ga ik het erkennen, gemeente, dan zeg ik, ja, God is te hoog. God is te groot. God is te goddelijk voor mijn verstand. Maar hij is ook te wijs. Hij is ook te goed. Hij is ook te liefdevol. Dan dat ik hard over God zou kunnen denken. En zo komen wij tot die uitspraak die Paulus uitspreekt in 2 Korinthe 12. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Thomas Boston, we hebben gehoord hoe zijn leven is gegaan. Die schreef in dat boek Het kromme in het levenslot. Hij schreef dit: iedere kromming op aarde is recht in de hemel. Iedere kromming op aarde is recht in de hemel. Het moet goed zijn. Het zal recht zijn. Al begrijpen wij dat niet. Al zien wij dat hier niet. Het is krom op aarde. Wel degelijk. Maar iedere kromming op de aarde is recht in de hemel. Gemeente, dat kun je alleen zeggen als je ook weet, als je ook mag zien en geloven dat God liefdevol is. Dat God wijs is, rechtvaardig, genadig in de Heere Jezus Christus. En zo komen wij onze derde gedachte, het kromme en het gebod. Er komen nog een paar versen achteraan. 16, 17 en 18. En het zijn wonderlijke woorden die daar staan. Wees niet al te rechtvaardig. Houd u zelf niet al te wijs. Vers 17, wees niet al te goddeloos en wees niet al te dwaas. Wat zijn dat voor aparte woorden? Wees niet al te rechtvaardig en wees ook niet te goddeloos. Wees niet te wijs en wees niet te dwaas. Nou, er zijn veel verklaringen voor gegeven. Allerlei commentaren geven weer verschillende uitleggingen. Maar ik denk dat we de veiligste weg gaan als we dit laten aansluiten bij wat die voorgaande versen zeggen. Er zijn mensen die zeggen, nou, de prediker wordt hier heel cynisch. Hij is eigenlijk wanhopig en hij zegt van nou, leef maar zo een beetje. Niet te veel zondigen, niet te weinig zondigen, niet te precies en niet te ruim leven. Het maakt toch allemaal niet uit, wees maar een beetje een nette burger en dan is God ook wel tevreden. Dat kan niet waar zijn. Het is niet cynisch bedoeld, hij meent het. Is het dan dat zij inderdaad maar ja, een beetje burgerlijk leven en dat God dat wel genoeg vindt, niet al te rechtvaardig? Ja, je moet het niet overdrijven. Nou, ook niet al te goddeloos, want je moet natuurlijk toch wel een beetje fatsoenlijk zijn. Nee, gemeente, zo bedoelt hij dat niet. Hij geeft, de prediker geeft in deze paar versen nog eens een praktische toespitsing van wat hij daarvoor heeft gezegd. Als ik het formuleer in de punten van de preek. Het kromme komt van God. Hoe gaan wij daar nu mee om? Dan waarschuwt hij twee soorten mensen. Hij waarschuwt de godsdienstige mens. Dat doet hij in vers 16. Wees niet al te rechtvaardig. En hij waarschuwt de ongodsdienstige mens. Vers 17. Wees niet al te goddeloos. Laat ik proberen dat uit te leggen. Wees niet al te rechtvaardig, zegt hij in vers 16. U moet zich daar iemand voorstellen die godsdienstig is, die God wil dienen. Misschien u wel, of jij. Je probeert te doen wat God vraagt. Je probeert te leven naar de wet van God. Je doet je best, je bent ernstig. Je wilt graag bekeerd worden. En dan komt er opeens dat kromme in je levenslot. Dan knakt je geluk. Dan valt je toekomst in scherven. En dan word je kwaad. God, dat is niet eerlijk. Dat heb ik niet verdiend. Waarom doet u dat? Ik doe zo mijn best. Ik probeer u te vinden. Ik probeer u te zoeken. En nu gebeurt er dit. Wees niet al te rechtvaardig. Denk niet dat je uiteindelijk toch wel goed genoeg bent. Paulus noemt dat eigen gerechtigheid. Hij noemt dat zalig willen worden door de werken. Steunen op goede werken. Gemeente, daar komt nu ook veel voor. Ja, laat me eerlijk zijn, gemeente. Ik denk dat er niemand hier vanmorgen is die denkt, ik zal met mijn goede werken de hemel wel verdienen. Nee, daar hebben we te veel preken voor gehoord. En daarvoor zijn we hopelijk te goed thuis in de Bijbel. Wij kunnen de hemel niet verdienen. In die zin is dat gevaar er niet zo snel. Maar gemeente, misschien dat er velen zijn, ook bij ons, die dan misschien niet zeggen, ik kom met mijn goede werken in de hemel. Maar die toch denken, mijn goede werken houden mij wel uit de hel. Dat zou niet eerlijk zijn als God mij voor eeuwig zou straffen. Want ik doe toch mijn best. En ik heb toch wel recht op een beetje genade. En als dan dat kromme komt, dat werk God, dan zijn wij al te rechtvaardig. Laat ik het nog op een andere manier mogen zeggen. Gemeente, hoe kan het? Hoe kan het dat er zoveel mensen zitten, kerkmensen, in de reformatorische kerken, die eerlijk onbekeerd verder leven en die niet gekweld worden door de angst voor het oordeel? Hoe komt dat? Zal ik het zeggen? Wij denken dat God dat niet kan maken om mij naar de hel te sturen, want ik doe zo mijn best. Wees niet al te rechtvaardig. Er staat nog wat achteraan. Waarom zou gij verwoesting over u brengen? Daar leidt het heen, zo'n leven. Zo'n godsdienstig leven. Dat wij God ter verantwoording roepen en vinden dat hij niet kan maken. Om mij, ernstig, serieus, betrokken kerkmens, dit aan te doen, deze tegenslag. Deze verwoesting. Maar wij houden God niet tegen, gemeente. Wees niet al te rechtvaardig. Denk niet dat je goede werken en jouw inzet en uw ernst God zullen tegenhouden. Dat wij God daarmee ter verantwoording kunnen roepen. Wees niet al te wijs. Nee, gemeente, de Bijbel wijst ons een hele andere weg. Wij willen onze blik omhoog richten naar die rechtvaardigheid en die wijsheid van God. Maar wij begrijpen dat niet. God is daar veel te hoog en veel te ondoorgrondelijk voor. God is soeverein. Kunnen wij God begrijpen? Nee. Maar gemeente, wij kunnen het evangelie wel begrijpen. Wij willen God begrijpen. Wij kunnen God niet begrijpen. Wij kunnen wel het evangelie begrijpen. Maar dat willen we niet. Kijk gemeente, dat is het evangelie. Dat God ons niet laat inblikken in de hoogheid en de wijsheid en de ondoorgrondelijkheid van zijn raadsbestuur, van zijn voorzienigheid. Waarom gebeuren die dingen in het leven? Geen mens die het weet. God alleen. Maar God geeft ons dat eenvoudige evangelie van de Heere Jezus Christus. En hij zegt, dat kun je wel begrijpen. Ik heb mijn zoon gegeven. Ik heb hem geschonken aan deze verloren wereld. En ieder die in hem gelooft, is behouden. Het kromme en het gebod. Dat is zijn gebod, dat gij gelooft in zijn zoon, Jezus Christus. En gemeente, daar moeten wij, daar mogen wij in dit leven genoeg aan hebben. Paulus zegt in Romeinen 10. Zeg niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen? Dat is voor ons mensen veel te hoog. Wie zal in de afgrond neerdalen? Is voor ons mensen veel te diep. Maar nabij u is het woord. Dit is het woord dat wij u verkondigen. Dat is het evangelie. Hoe kan dat evangelie van Jezus Christus, hoe kan dat overeenstemmen met die ondoorgrondelijke hoogheid van God? Gemeente, dat begrijpen wij ook niet. Dat weet God alleen. En daarom geeft hij ons dat gebod. Wees niet al te rechtvaardig. Wees niet al te wijs. Probeer niet de voorzienigheid van God te begrijpen. Probeer ook niet maar dat kromme in je leven recht te krijgen. Dat lukt niet. Probeer maar niet om dat kromme in je leven te doorgronden, te begrijpen, te verstaan. Dat gaat niet. Wees niet al te rechtvaardig. Wees niet al te wijs. Waarom zou je verwoesting over je brengen? Maar richt je op het evangelie van Jezus Christus. Daarin wordt uiteindelijk de wijsheid en de rechtvaardigheid van God geopenbaard. 1 Korinthe 1 vers 30. Maar uit hem bent u in Christus Jezus, die voor ons is geworden tot wijsheid van God en gerechtigheid en heiliging en verlossing. Uiteindelijk ligt daar het antwoord. En toch, gemeente, is het een voorlopig antwoord. Wij zullen in dit leven tevreden moeten zijn met het antwoord van de Heere Jezus Christus. Met dat evangelie. En laten wij niet als godsdienstige mensen hoger willen klimmen, rechtvaardiger willen zijn, wijzer willen zijn en rechtstreeks God begrijpen. Dat zal niet lukken. Er komt nog een waarschuwing bij, vers 17, die zich meer richt tegen ongodsdienstige mensen. Wees niet al te goddeloos en wees niet al te dwaas. Daar zie ik voor mij iemand die zonder God wil leven en die denkt, ik geniet er maar van. Ik pluk de dag. Ik grijp mij vast aan de zonde. Daar vind ik mijn geluk. Wees niet al te goddeloos. Wees niet zo dwaas. Waarom zoudt gij sterven buiten uw tijd? De prediker zegt tegen dergelijke mensen: weet wat je doet. Je kunt je wel in de zonde storten, maar die zonde kan jouw leven verkorten. Het is ware gemeente. Hoeveel mensen geven zich over aan de zonde, aan drank, aan uitspattingen. En moeten hun leven, moeten bekopen met hun eigen leven. Ze sterven aan geslachtsziekte. Ze sterven aan de gevolgen van dronkenschap. Ze verwoesten hun eigen lichaam en ze sterven voor hun tijd. Wees niet zo goddeloos. Wees niet zo dwaas. Kan ook voorkomen binnen de kerk. We hebben er nog een godsdienstig verhaaltje bij ook. Ja, als God mij uitverkoren heeft, dan kan ik er ook niks aan doen. Dan mag ik leven zoals ik wil. En dan kom ik er toch wel. En als ik niet uitverkoren ben, ja, laat ik dan nu maar leven. Wees niet zo goddeloos. Wees niet zo dwaas. Het zou je leven kosten. Ook daar, gemeente, van dergelijke mensen, is het antwoord: vrees God. Vers 18. Het is goed dat gij daaraan vasthoudt en trek ook uw hand van dit niet af. Dat is een wat moeilijke zin, maar het komt hierop neer dat je die twee uitersten niet moet ingaan. Want die God vreest, die ontgaat dat alles. Die God vreest, die ontgaat die uiterste van verwoesting, van sterven. Die mag leven. Gemeente, daar ligt het antwoord. Vrees God. Dat is wat anders dan God begrijpen. Dat is wat anders dan God doorgronden. Vrees God. Ook als het kromme in je leven komt. Buig je neer voor die machtige, onverzettelijke, soevereine God. Vol majesteit. Vreest God. En tegelijkertijd, gemeente, vreest God. Daar zit ook de verwondering in. Dat die God, die u en jou en mij helemaal niet nodig heeft. Dat die God, die heel dit hele al geschapen heeft en doet wat hij wil. Dat die God toch naar ons omziet. Wat een wonder, gemeente. God was gelukkig geweest, volmaakt gelukkig ook zonder ons. Maar hij buigt zich neer, ook vandaag weer naar u, naar jou, naar mij. En hij nodigt ons. Ik kan er niet bij. Als ik bedenk wie God is, als ik bedenk wie ik zelf ben. En toch komt God tot ons. En hij nodigt ons en hij zegt: wees nou niet al te rechtvaardig en wees nou niet al te goddeloos. Maar vrees mij. Richt je leven op mijn evangelie in de Heere Jezus Christus. En dan zal eenmaal blijken, gemeente, dat het waar is. Wat Thomas Boston al zei. Eenmaal zullen wij dan mogen zien dat iedere kromming hier op aarde recht is. In de hemel. Alle dingen die wij nu meemaken, die wij niet kunnen begrijpen, zullen dan recht blijken te zijn. Thomas Boston zei het. De mens wordt wenende geboren. Leeft klagend. Sterft teleurgesteld. En hij zei er nog één zin bij. De laatste zin in zijn dagboek. Op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Amen. Wij zingen uit Psalm 147, de versen 3 en 6. Zeer groot is onze Heer, vol krachten, onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. En vers 6, de Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. die hoe het ook mogen tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen. Vers 3 en 6 uit Psalm 147. Laten wij danken en bidden. Heer, het is al majesteit wat gij doet. Wat zijn wij beperkte, kleine mensen, vergeleken met uw hoogheid en grootheid. Wat kunnen wij begrijpen van wat u doet in onze levens? Gij gaat uw ongekende gang, vol donkere majesteit. Heere, zo bidden wij voor elkaar, ook voor diegenen die dat kromme in hun levenslot zo kennen, die gebroken over de aarde gaan. En toch, Heere, staat u daarboven. Wij bidden u, Heere, dat wij ook als het moeilijk is, ook als het tegen zit, ons vast mogen klampen aan het heilige evangelie van Jezus Christus, waarin u zich volkomen hebt geopenbaard. Wie daarop vertrouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Heere, wij bidden voor diegenen onder ons die worstelen met uw soevereiniteit, met uw hoogheid. Die vragen hebben waarom u al die dingen doet. Maar Heere, geef dat wij mogen zeggen: ik zal niet in de hemel opklimmen of in de afgrond neerdalen, maar nabij mij is het woord, in mijn mond en in mijn hart. Heere, zo bidden wij dat u zelf ook deze woorden uit het oude boek van de prediker gebruikt, zodat wij u zullen vrezen, geduld oefenen tot het moment dat deze tijd voorbij is en wij uw zaligheid mogen ontvangen en zullen zien dat al het kromme in dit leven recht is in de hemel. Heere, dank voor uw woord. Wees bij ons op het verder van deze dag. Gedenk ook hem die vanmiddag uw evangelie zal uitdragen. Geef ook dan een gezegende dienst. Hoor ons. Omwille van uw Zoon Jezus Christus, die zelf deze weg gegaan is, die geleden heeft onder het werk Gods dat u aan hem hebt aangedaan. Hij die overgeleverd is naar de raad en de voorkennis van God, zegt Petrus, maar die toch in zijn geloof en vertrouwen in u niet beschaamd is. Hoor ons omwille van onze Heere Jezus Christus. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 33 tenslotte. Psalm 33. En dan zingen wij daarvan vers 6 en 10. Maar de altoos wijze raad des Heeren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Vers 6 en 10 uit Psalm 33. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere, gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.